Goedenavond. Graag heet ik u en jullie namens de Kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, die ook online wordt uitgezonden. Voorganger vanavond is ons oud-predikant dominee Gijsbertsen. De collecten zijn aan de uitgang. De eerste collecte is voor MAF Nederland. De tweede collecte is voor het werk door de kerkrentmeesters. En aan de uitgang wordt gecollecteerd voor pastoraat en prediking. U kunt een bijdrage overmaken per bank. En meer informatie komt na de dienst in beeld of vindt u in het kerkblad. De diensten volgende week zondag DV 9 mei. Om 9:30 dominee Vroeg in de Wei uit Lexmond. En om 6:30 dominee Roosboom. In de voorbeden dragen we op alle zieken, thuis of in het ziekenhuis. We bidden ook voor een ieder die in spanning leeft vanwege onderzoeken, uitslagen of behandelingen. De open kerkochtend. Woensdag is er geen open kerkochtend. Straks na de dienst krijgt een ieder gelegenheid om dominee Gijsbertsen kort even te groeten. En dat doen we op het pleintje hier voor bij de kerk bij de uitgang. Als aanvangslied wordt nu gezongen uit Weerklank, Psalm 40, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Onze hulp, In de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zitten met elkaar in de dagen dat je regelmatig het Wilhelmus kunt horen. Koningsdag, 4 mei, 5 mei. Wilhelmus, een heel oud gedicht verbonden met de oorsprong van ons land en van ons volk. Als je zoekt naar de stamvaders van de Nederlanden, dan kom je uit bij Bourgondische vorsten. Philips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondië, Philips de Schone. Zij hadden macht over een enorm gebied dat ruwweg liep vanaf het zuidoosten van Frankrijk tot in Noord-Holland. Zoek je een schitterende praalgraf op, als je nog eens weer met vakantie kunt. Dan moet je helemaal naar Dijon, wat een eindje onder Lyon ligt. De taal aan de hoven van deze vorsten was Frans en Latijn. Pas in hun nadagen, als hun macht steeds meer in de Nederlanden komt te liggen, wordt aan het hof ook Diets geleerd. Diets is een verzamelnaam voor de volkstalen die er waren, de Vlamingen, de Zeeuwen, de Betuwnaren, de Friezen. En de laatste en de grootste Bourgondische vorst was de zoon van Philips de Schone, Karel II van Bourgondië. Door diverse allianties die hij sloot, onder andere huwelijken, werd hij vorst van een rijk dat het hele westen van Europa besloeg. En zich ook uitstrekte naar het toen pas ontdekte Amerika. Hij werd ook de koning van Hispanje. In zijn dagen, toen hij ook meestal als koning in Spanje verbleef, maakte graaf Willem van Oranje-Nassau zich meer en meer sterk voor het Dietse volk, voor de Dietse taal, voor het Dietse bloed. In de noordelijke contreien van dat enorme rijk van Karel II. Wilhelmus van Nassau ben ik van Dietsen, van Duitsen, het is maar hoe je het uitspreekt, bloed. En het Wilhelmus bezingt in 15 coupletten die onafhankelijkheidsstrijd. Een strijd die ook een godsdienststrijd werd door de opkomst van het protestantisme. Ja, wat denk u? Ik ga je geschiedenisles geven vanavond of zo. Nee, het wordt wel een leerdienst, maar geen geschiedenisles. Het gaat vanavond over recht. Het thema van deze dienst is gerechtigheid verhoogt een volk. Maar dat raakt wel aan het Wilhelmus. En vandaar deze inleiding. Aan het eind van de preek kom ik er vanzelf op terug. We luisteren nu eerst naar een lied over een andere vorst. Een koning boven alle koningen. De Heer is koning, hij regeert alleen. Psalm 93, vers 1 en 4 uit de bundel Weerklank.
Koning, hij regeert alleen. Hij
Uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Aansluitend is er Psalm 124 vers 1. Psalm 124 vers 1. En ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Mirjam, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen, ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Als u nu bij ons was geweest, wij waren lang vergaan. Zo zingen wij die psalm met Israël mee. We danken u dat we hier mogen zijn. Verbonden met wie met ons meeluisteren. Verbonden hier met elkaar. De avond van deze dag, om nog even bij uw woord te zijn, nog even te leren, te putten uit de bron, te horen wat richting geeft aan ons leven. Vader in de hemel, zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon. Wilt u alle belemmeringen wegnemen om te verstaan? Kan zoveel zijn. Zoveel zijn dat ons terneerdrukt, dat onze gedachten gevangen houdt. Open ons leven naar u toe, door de kracht van uw Heilige Geest, en verlicht ons verstand. Mogen we zo met elkaar uw nabijheid en de vreugde van uw woord ervaren. Om Jezus wil. Amen. We luisteren met elkaar naar de Heilige Schrift. Drie lezingen. Allereerst het boek van de Psalmen. Ik lees uit Psalm 72, vers 1 tot en met 8. Voor Salomo. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. En dan gaan we naar de profeet Jesaja. Daarvan lezen we hoofdstuk 32, ook de eerste 8 versen. Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. En vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Zo'n man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden en de oren van wie horen zullen er acht op slaan. Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden en van een bedrieger zal niet gezegd worden: hij is vrijgevig. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart bedrijft onrecht door het plegen van goddeloosheid, het spreken van lastertaal tegen de Heere, het onverzadigd laten van de hongerige en het de dorstige aan drinken doen ontbreken. De middelen van de bedrieger zijn slecht. Hij beraamt schadelijke plannen om de ellendige te gronden te richten door leugenachtige woorden en wanneer de arme spreekt, het recht. Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen en hij staat voor edelmoedige daden. En dan uit het evangelie naar Matthäus. Matthäus 3, vers 13 tot en met 15. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: laat het nu gebeuren, Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Luister u ook zingend naar Psalm 72, Psalm 72, vers 1 en 2. Aansluitend op de prediking horen we straks een lied uit Weerklank, nummer 425. En dan horen we over hoe koningen zouden moeten regeren. Ja, over recht gaat het vanavond in de schriftlezingen. Wat is recht en wat is onrecht? Wat is het belang eigenlijk van wetten en regels? En hoe zouden ze moeten worden gehanteerd? Nou, dat dit actuele vragen zijn, is volgens mij een understatement. Tot in de Tweede Kamer is ons land deze dagen geschokt over regelgeving door de overheid en hoe die regels hebben uitgewerkt voor mensen. Om te begrijpen wat de Bijbel over recht zegt, moet ik u, dat mag geen leerdienst, moet ik u twee Hebreeuwse woorden leren. Want de Bijbel spreekt over recht met twee woorden. We merkten dat al direct in die beroemde Psalm 72. In vers 1, O God, geef aan de koning recht en gerechtigheid aan koningszoon. En vers 2, laat hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. Het ene Hebreeuwse woord is mishpat. Dat is hier in deze vertalingen vertaald met recht. En daarmee wordt bedoeld een rechtspraak die gebaseerd is op de wetten. Het andere Hebreeuwse woord is tzedaka. Dat is hier vertaald met gerechtigheid. En daarmee wordt bedoeld een rechtspraak die gebaseerd is op rechtvaardigheid. En de koning van Israël wordt toegebeden dat hij beide goed zal weten te hanteren. Dat ze altijd samen zullen gaan. Mishpat en tzedaka. En zo vind je dat begrippenpaar, recht en gerechtigheid, overal in de Bijbel terug. Hier in Psalm 72 dus, O God, geef de koning uw mishpatim, het meervoud van mishpat, geef de koning uw mishpatim en uw tzedaka aan de zoon van de koning. Schenk uw rechtsregels, uw wetten, hand in hand met uw gerechtigheid. En wat is nou precies het verschil tussen die twee woorden en hoe vullen die elkaar aan? Wel, wetten, daar hebben we denk ik het meest vertrouwd mee. En die zijn ook fundamenteel, van fundamenteel belang voor ieder volk op deze aardbodem. De Bijbel predikt geen chaos. Een volk, en het geldt zelfs voor ieder individu. Dat kan elke psycholoog je vertellen. Het geldt zelfs voor ieder individu. Een volk en een individu is gebaat bij structuur. Heldere orde en regels die gelden in de omgang met elkaar. Er moeten wetten zijn. Maar wetten kunnen worden losgezongen van de concrete werkelijkheid. Losgezongen van de mensen om wie het gaat. Dan staan die wetten niet meer in dienst van mensenlevens. Nee, dan is het precies andersom. Dan worden mensenlevens opgeofferd om te beantwoorden aan de wetten. En we zien daarvan legio-voorbeelden om ons heen. Wetten en regels die ijskoude, klinische instrumenten worden, die levens vernietigen in plaats van dat ze levens verheffen. En zelfs de ambtenaar, die dat dan moet, een ambtenaar sociale dienst die dat dan moet gaan uitvoeren, die leidt daar ook zelf onder. Ach meneer, had me dat nou niet gemeld dat u voor dat klusje nog 10 euro hebt gekregen? Of iemand anders van, had dat nou niet gemeld dat je nog een tas met boodschappen van iemand hebt gekregen? Want dat is een overtreding van de regel. Ik moet u uw bijstand ontnemen of u krijgt in elk geval een hele grote boete. Maar ook in het groot schiet mishpat tekort. Want een hele leefomgeving kan worden vernietigd door een milieuvervuilend bedrijf. Dat een slimme advocaat inhuurt die de kleine lettertjes leest of op een bepaalde manier weet te interpreteren. En een volk kan zuchten onder een tiran die de wetten steeds naar zijn hand weet te zetten. Advocatuur, je verdient het meest als advocaat in de verdediging van de daders. Niet bij de verdediging van de slachtoffers. Daarom moet mishpat altijd hand in hand gaan met tzedaka. Tzedaka is zoeken naar gerechtigheid. Dat mensen terechtkomen, dat ze opgericht worden, dat ze weer recht kunnen staan. Het gaat om rechtvaardigheid. Tzedaka luistert niet alleen naar de kille wetsregels, maar kijkt ook naar de mens die het betreft. En een koning, of een directeur, of een minister, die ook van tzedaka weet, die wil regeren en rechtspreken op zo'n manier dat mensen ook echt recht wordt gedaan, dat mensen uit de verf komen. Ja, dat is wat je wilt. Dat mensen leven en toekomst vinden in plaats van dat ze met hun leven door het ijs zakken. Juist in de Bijbel ligt dit onderscheid tussen mishpat en tzedaka wel heel speciaal op. Want in de Bijbel zijn de mishpatim de wetten van God. Nou, dan zou je zeggen, daar kun je niet meer onderuit. Daar is niet aan te tornen. Wie de wetten van God overtreedt, die krijgt ook met God zelf te maken. Maar nee, let op. Bijvoorbeeld in Psalm 31 hoor je een gelovige roepen tot God: red mij door uw gerechtigheid. Met andere woorden, volgens uw recht, volgens mishpat, heb ik geen been om op te staan. Maar er is toch ook uw tzedaka. U, koning der koningen, regeert toch met mishpat en tzedaka. Red mij. Kortom, de gelovigen weten, heel de Bijbel weet ervan, mishpat, de wet op zichzelf, zelfs al betreft het de 10 woorden en al Gods wetten, is niet volledig zonder tzedaka. Niet volledig zonder de individuele zorg en aandacht voor ieder mens, opdat die mens niet vast komt te zitten in allerlei oordelen, maar vooral tot zijn recht kan blijven komen in deze wereld. Mens zijn zoals die door God bedoeld is. Dus nog anders gezegd, hoe belangrijk wetgeving ook is, je mag er nooit automatisch mensen aan onderwerpen. Want het menselijk leven zelf heeft de hoogste religieuze waarde. Wij mogen niet de gevangenen worden, de slaven worden van ons eigen rechtssysteem. De 10 geboden die zijn juist gegeven om het volk in vrijheid te zetten en ook te vertellen hoe ze in vrijheid moeten blijven. Ze zijn niet bedoeld als een nieuw slavenhuis. Ik ben de Heer uw God die u bevrijd heeft. Het gaat om recht, maar het gaat ook om reddende, bevrijdende gerechtigheid. Hoor de profeten in Israël maar eens tekeer gaan als de herders van het volk geen gerechtigheid meer beoefenen, zodat de armen niet meer worden opgericht. En hoor Jezus zelf eens protesteren tegen bepaalde schriftgeleerden, omdat ze de wetten van God zo hanteren dat ze die krom hebben gemaakt, zodat de weduwe en de wees niet meer terecht komen. Geen thuis meer vinden. Nou, van hieruit kunt u zelf de schriftlezingen heel goed verstaan, de schriftlezing van vanavond. We horen Jezus in Matteüs zeggen, en dat is wel van belang, dat zijn de allereerste woorden die Jezus in het evangelie van Matteüs spreekt. Ja? Dat is gelijk een programma. Dat zijn de allereerste woorden van Jezus in het Matteüs evangelie. Hij zegt, laat het toe. Laat me gedoopt worden, laat mij ondergaan in het water, want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Volgens Gods mishpat is heel onze wereld schuldig en failliet te verklaren. Schrijf deze planeet aarde maar af en schrijf Adam de mensheid ook maar af. Maar er is ook nog tzedaka. Jezus wil niet dat wij gevangen blijven zitten in onze schuld en daarin ten onder gaan. Hij wil toekomst voor ons openen. Hij wil dat we terechtkomen, dat we ons oprichten. Daarvoor wil hij zelf wel ondergaan. Opdat ieder die op zijn tzedaka een beroep doet, op zijn bevrijdende gerechtigheid hoopt, opdat die wordt gered en het leven heeft. Dat is de koninklijke weg die hij gaat. Dan ben je een koning in Israël, zoals Psalm 72 beschrijft. Dat is de weg die God zelf aan koningen, aan leiders heeft voorgeschreven. En zo hoorden we dat ook in Jesaja 32. Als ik het nog even iets letterlijker vertaal uit het Hebreeuws. Jesaja stelt, direct aan het begin van het hoofdstuk, zie, voor gerechtigheid, voor tzedaka, wordt een koning koning. En voor recht, voor mishpat, worden vorsten vorst. Opnieuw die twee Hebreeuwse woorden aaneengesmeed. Recht en gerechtigheid. En als je zo'n koning hebt, zo beschrijft hij het ook, als je zo'n overheid hebt, als je zulke rechters hebt of als je zulke wethouders hebt, ach mensen, in zo iemand, zegt Jesaja, heb je een schuilplaats tegen de stormwind. Dat is water in uitgedroogd gebied. Dat is schaduw in uitgebrand land. Verwar zo iemand echter niet, geeft hij ook aan, met iemand die naïef is. Wij zeggen dan gauw van, ja, maar dat is zo soft. Nee, er is niets softs aan. Niks ervan, zegt Jesaja ook. Juist zo'n man, juist zo'n vrouw, die zal wat dwaas is, ook dwaas noemen. En wie een bedrieger is, zal ook een bedrieger genoemd worden. Daar helpt geen ene advocaat meer aan. Maar wie dreigt te gaan stotteren zelf vanwege alle geweld, die bang is geworden voor de overheid, of zich verdrukt voelt door onrechtvaardige systemen, die durft zich bij zo iemand ineens helder uit te spreken. En hij zal geholpen worden door gerechtigheid. Rondom dat stukje in Jesaja staat de wereld in brand. U zou dat thuis maar eens moeten lezen. Het lijkt de wereld van onze dagen wel. Grootmachten die elkaar proberen te overbluffen. Rijken die zich wentelen in hun schijnzekerheid. Mensen die zich niet bekommeren om hun naasten. Wetten die alleen maar in het voordeel werken van de daders en de slachtoffers nog verder beschadigen. Het hoeft ons niet te verbazen dat zoveel mensen zich in zo'n situatie dan in de steek gelaten voelen. Dat mensen dan dwars worden ten opzichte van de overheid. Dat ze dan geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Dat ze dan gaan kiezen voor ongehoorzaamheid. Ja, en dan komen natuurlijk nieuwe leiders die dat zien wat er onder het volk leeft. De zogenaamde populisten zeggen, oh wacht even, we moeten anders, want iedereen wil anders. Zij zullen het dan wel anders doen. Nou, let alsjeblieft op, als er weer verkiezingen zijn of wat dan ook. Als partijleiders het woord tzedaka niet kunnen spellen, kom je alleen maar van de regen in de drup. Trouwens ook in Jesaja 32 heb je de indruk dat er maar af en toe zo'n koning, zo'n leider in Israël was met recht en gerechtigheid. Maar het is prachtig om te zien hoe anders het toegaat in een land als er zo iemand opstaat. Ja, dan kan ik het natuurlijk ook niet laten om dan even met u naar het beroemde verhaal te gaan. Die vreemde, in ons gevoel vreemde rechtspraak, want we kunnen dat helemaal niet plaatsen in onze rechtsgebouwen. Maar misschien nu toch niet meer zo vreemd als dat u het eerst vond. Want ik denk, naar wat ik nu gezegd heb, kunt u het herkennen. De rechtspraak namelijk van koning Salomo, voor wie ook die Psalm 72 bidt. De rechtspraak van Salomo. En de mensen in zijn tijd hebben het ook direct herkend. Na afloop hoor je, staat in de schrift, toen heel Israël het oordeel vernam dat de koning had uitgesproken, werden ze met ontzag voor de koning vervuld, want zij merkten dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Hij is een Psalm 72 koning, vol van Gods wet en gerechtigheid. Mishpat en Tzedaka komen bij hem samen. He, er waren twee hoeren voor hem geleid en die vochten om een kind. Beweren beide dat ze de moeder van dat kind waren. En dan zoekt koning Salomo, als er alles gehoord is wat er te horen valt. En dat is alleen maar ellende. Hè? Dat is dezelfde ellende waar onze kranten bol van staan. Dat is onze ellende. Dan zoekt hij niet naar zijn wetboek. Nee, dan zoekt hij naar een hart. Maar dat doet hij niet koel, dat doet hij niet afstandelijk. Maar met een enorme bewogenheid. Hij zet alles op scherp. Het lijkt zelfs of hij het allemaal alleen nog maar erger maakt dan het al was. Het wordt een zaak van leven of dood. Om te ontdekken of er op deze aarde, of er bij die twee hoeren die daar voor hem staat, toch nog een hart is. Een hart dat klopt. Een hart dat bewogen kan worden. Een hart dat zich ontfermt. Is er in die gevallen schepping, die toch een schepping van God is, nog iets dat reageert op de stem van God die via Salomo spreekt? Is er nog iets dat zich terecht wil laten brengen? Dat is wat Tzedaka beoogt. Tzedaka is nooit uit op het uitspreken van een oordeel, nooit uit op schuldig, onschuldig. Nee, Tzedaka wil veel meer. Mishpat, dan krijg je schuldig of onschuldig. Maar Tzedaka wil een mens redden. Er is geen haar op het hoofd van Salomo dat erover denkt om dat kind werkelijk te doden. Maar hij zoekt de wijsheid Gods in hem. Zoekt bij die vrouwen naar barmhartigheid. Dat beroemde, nog een Hebreeuws woord, ik had beloofd twee, nou dat worden er drie. Het beroemde woord rachem. Rachem betekent baarmoeder en het betekent ook barmhartigheid. Dat is niet gek, want dat is met elkaar verbonden. Barmhartigheid is bij wijze van een baarmoedergevoel. Vanuit de buik komt dat op en als je iemand dan in nood ziet, dan wil je hem vastgrijpen en je neemt hem op schoot, in je schoot. Een baarmoedergevoel, dat is eigenlijk wat barmhartigheid is. Het gaat veel sterker dan medelijden. Medelijden is van, ah, dat is zielig, hier heb je een tientje, dan ga je weer. Nee, een baarmoedergevoel, barmhartigheid is, je neemt iemand op in je eigen bestaan. Nou, dat zoekt hij. En zulke hevige emoties, hij zoekt het ook namens God, want zulke hevige emoties zitten ook in God zelf. De profeten kun je dat ook horen zeggen. Jesaja zegt het op een gegeven moment. Dat in God zelf de ingewanden rommelen. Zo staat het er geloof ik in de Statenvertaling. Maar het is deze emotie van een ineenkrimpende baarmoeder. En meestal wordt het dus vertaald dat hij met inwendige ontferming is bewogen. Een inwendige baarmoeder. Hij is met ontferming, met barmhartigheid bewogen. Nou, als nou het zwaard van die soldaat boven dat kind hangt, dan, zo vertaalt de Statenvertaling, dan ontsteken de ingewanden van de moeder over haar zoon. Haar baarmoeder krimpt ineen. En dan is deze vrouw bereid om zelf te leven zonder de vreugde van de nabijheid van haar kind. Want ze zegt, geef het dan maar aan de ander. Ze is bereid om te leven zonder de vreugde van de nabijheid van haar kind als het kind maar gered wordt. Dan offert ze liever zichzelf op dan het kind te zien sterven. En door die crisis heen. Tzedaka brengt je ook in de crisis. Maar door die crisis heen, als heel haar bestaan lijkt in te storten, hoort ze het oordeel van de koning en ontvangt daarin leven en toekomst. Geef het kind aan de moeder. En die woorden betekenen nu meer dan ooit, geef het aan degene die een baarmoeder heeft. Die barmhartigheid heeft over dit kind. En daarin herkent het volk in Salomo een koning die de wijsheid Gods heeft om recht te doen. Nou, zo krijgen tegelijk de woorden van Jezus in Matteüs ook nog meer kleur. Waar op deze aarde vinden wij zulke gerechtigheid? Waar op aarde vinden we barmhartigheid? Ze zijn nauw met elkaar verbonden, tzedaka en rachem. Wie ontfermt zich nog echt over u en mij? Maar hier is hij die koninklijk ons heeft opgezocht. En hij is met inwendige ontferming bewogen. Jezus Christus. Hier is hij die, zoals hij dat zegt tegen Johannes de Doper, die gekomen is om alle tzedaka te vervullen. Ook het oordeel van God vanwege de mishpat wil ondergaan. Maar in tzedaka ook de mensheid wil redden. Ja, en het kan zijn dat we dan die boodschap gewend zijn geraakt. Maar als ons dat nog raakt, zoals die vrouw voor Salomo werd geraakt, dan zijn wij gelukkig nog niet dood. Dan zijn we hopelijk nog te redden door deze ene die waarlijk een koning is naar het hart van Jesaja en naar het hart van God. We gaan met ons volk weer naar 4 mei. En als de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, zullen de woorden weer klinken: dit nooit meer. Maar het gebeurt zomaar weer, hè? Of het is al aan het gebeuren. Als er naast mishpat geen tzedaka is die uit is op het verheffen van levens van mensen. Er zijn nu alweer zoveel mensen, ook wereldwijd, die snakken naar water in een uitgedroogd land, naar een schuilplaats in de stortbui, naar een beschuttende rots. Waar zijn die goede leiders bij wie je schuilen kunt? En op 4 en 5 mei zal ook ons volkslied weer klinken. En we hebben een van de wonderlijkste volksliederen ter wereld. Het is een lied, ook als je het in de stadions hoort, het is een lied dat totaal niet klinkt als een soldatenmars of als opzwepende muziek, als je vaak die andere volksliederen hoort. Ons volkslied klinkt eerder als een psalm. En vroeger, ja, ik ben een dagje ouder, dat kan je vroeger zeggen, hè? Vroeger zongen we er altijd 3 versen van. Dan moeten toch nog mensen hier zijn die dat hebben meegemaakt. Maar anders ben ik heel erg oud. Zongen we daar 3 versen van. Het eerste vers, het 6e vers en het laatste en 15e vers. En in dat laatste, in dat 15e vers, wordt altijd nog even herinnerd aan het eerste. Waarom wil ik, Willem van Oranje-Nassau, al die tirannie verdrijven die mij het hart doorwond? En dan wordt gezegd, in dat laatste vers, ik wil voor God belijden dat ik de koning van Spanje, Karel II van Bourgondië toen, toen de hoogste autoriteit in de Nederlanden en heel West-Europa, ik wil voor God belijden dat ik de koning van Spanje nooit heb veracht, maar ik moest en ik wilde de Heere God, de Allerhoogste Majesteit, gehoorzamen vanwege tzedaka, omwille van de gerechtigheid. Zo eindigt ons Wilhelmus. Gerechtigheid, tzedaka, is in principe het eerste en het laatste woord van ons volkslied. Alleen dat zal ons beschermen tegen tirannie van wetten en regels. En vanuit die psalm klinkt wel een soort onverzettelijkheid op. Dat we, net zoals Israëls profeten, onze mond open zullen doen als we onrecht signaleren, als we onbarmhartigheid, meedogenloosheid signaleren, waardoor mensen naar beneden worden getrapt. En dat we op zullen komen voor gerechtigheid, opdat mensen worden opgericht. Want daar heeft ons volk, ons land, eigenlijk ook dan zijn oorsprong in. Verbonden met de Bijbel. Protestanten in die tijd wisten wel wat ze zeiden en wat ze deden. We zullen meestrijden met de koning der koningen. Het is net gezongen. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden en verbrijzelen wie verdrukt. Zoals Jesaja tenslotte zegt, een edelmoedig mens zint op edelmoedige daden. Hij staat voor wat edelmoedig is. Iets kan 100 keer volgens de wetten en de regels zijn. Maar is het nog edelmoedig? Is Europa edelmoedig? Staat Nederland bekend als edelmoedig? Gaat het bij ons in het dorp of in de stad of in onze familie of in de kerkelijke gemeente, gaat het daar edelmoedig toe? En vraag je niet af of het nog zin heeft om voor dit koninklijk recht op te komen. Dat heeft Jezus zich ook niet afgevraagd. Hij is naar deze zondige wereld gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. En daar leven we van, dat hij dat gedaan heeft. En er wordt altijd iemand blij, als ook wij handelen met rechtvaardigheid. Amen.
Thank you.
onze gebeden van vandaag met Luthers avondgebed. Laten we samen bidden. Heer, blijf bij ons. Het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw volk Israël en bij uw hele kerk, de gemeente van uw Zoon Jezus Christus, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven en de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. En blijf bij ons wanneer over ons komt nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting en de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Hoe de gaven worden ingezameld, weet u waarschijnlijk beter dan ik. Wij luisteren tot slot naar Psalm 145, vers 2 en 6. Psalm 145, vers 2 en 6.
Hij troost.
Gaat u alle heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Broeder Gijsbertsen, in het kader van eer uw voorgangers mag ik dubbel op een kort woord tot u richten vanavond. Tijdens de bevestiging van dominee Heikop in IJmuiden ging u hiervoor als kandidaat. En toen werd er al gezegd, deze moeten we hebben. En zo geschiedde. Bij het navragen over de periode die u hier heeft gehad, was er een woord dat geregeld terugkwam. Rust. Er was rust in de gemeente. En dat is al iets positiefs te noemen. U was rustig en geduldig in het uitleggen van de schriften. In het leerhuis met de catechese. En u gaf rust in het pastoraat. U zocht de rust achter het orgel na het voorgaan bijvoorbeeld. En een mooie anekdote mag natuurlijk op deze avond niet ontbreken. Waarschijnlijk was u toen wat minder rustig. Op eerste kerstdag belde u de scriba, toen de tijd. En u zei, ik kan niet voorgaan, want ik ben net vader geworden. De preek ligt wel ergens op het bureau in de studeerkamer. Die kun jij wel houden. Het is toen op een andere manier opgelost. Maar deze kerstvreugde in Herwijnen jullie geschonken, is jullie natuurlijk altijd bijgebleven. Wat niet iedereen bekend is misschien, is dat Herwijnen met u een zeer geleerd predikant heeft gehad. Verschillende boeken zijn van uw hand verschenen, die ook in de meest geleerde kringen serieus worden genomen. Met altijd die focus op de wortels, ook van het Nieuwe Testament. De wortels Israël, het Joodse volk. Voor ons heidenen blijft dat een heidense uitdaging. Ik heb pas uit dit boekje nog uw vertaling van Romeinen 3 gebruikt met een preek die ik erover hield. Over het vertrouwen van Jezus Christus. Het ging er eigenlijk vanavond ook over. De terechtbrengende gerechtigheid van Hem. God die zelf instaat voor de Torah. Hij heeft het verbond met Israël gevestigd. En wij mogen daarin als heidenen delen. En het is, ja, dat geeft u elke keer mee. En daarom ga ik er nu ook maar even op in. Dat u als gemeente dat ook weet. Dat dat de levenssap is van de christelijke kerk ook. En dat we zo ook verbonden moeten blijven met Israël. En dat geeft u in dit boekje ook zo weer. Dat anders ja, de weg van Christus ook een volgende stap is. Als we Israël ook uit het oog verliezen. Ik kreeg dit boekje trouwens cadeau in Groningen van mijn buurjongen. Van Rob Prins. Misschien u wel bekend of u ongetwijfeld wel bekend. Zo'n jongen die ook in Kampen geraakt was door uw boodschap, anders dan hij bij zijn eigen kerk hoorde. Zo waren er in Kampen meer die naar de kerk van u gingen, omdat ja, de Bijbel eigenlijk opnieuw ging spreken. He, u heeft de gave de traditie niet over de Bijbel heen te leggen, maar de Bijbel over de traditie heen te leggen. Dat hoorden we ook vanavond. Zo even ietsje anders het avondgebed van Luther, ietsje anders de geloofsbelijdenis, maar nog steeds zo bijbelgetrouw. Het zal vast niet altijd gewaardeerd worden, maar het is wel oer-reformatorisch. Geformeerd zijn om steeds opnieuw gereformeerd te willen worden. En dat is ook de taak van predikant om daarin voorop te gaan. Dat heeft u hier gedaan, soms ook tegen de stroom in. Dat u duidelijk en rustig preekt, kwam ook openbaar tijdens de catechisatie. Toen in het najaar u hiervoor gegaan was, tijdens de catechisatie die ik mocht geven. Dan hebben we het op de zondagavond ook nog wel eens over de preken die op die zondag gehouden zijn. En er was er gewoon één jongen die perfect uw preek ook wist uit te leggen van wat er gezegd was, juist ook omdat het zo rustig was. Hij vatte uw Romeinenpreek toen zo samen. Als je in Jezus gelooft, dan word je gered. Ook al ben je geen goed mens. Als je niet in Jezus gelooft, als je hem niet kent, dan kijkt God naar je hart. Dus je kunt maar het beste in Jezus geloven en het goede doen. Dan komt het goed. En ik denk dat dat ook wel uw leer samenvat. Rust kenmerkte uw bediening. Zou dat komen door het grote geheim van Gods rust, wat u heeft mogen leren kennen? Ik mocht eens een trouwdienst in Kampen bijwonen, waarin u voorging, een aantal jaar geleden, maar u was al met emeritaat, meen ik. Maar ze wilde ook al dat u graag de dienst leidde. En in die dienst haalde u geregeld de uitspraak uit het begin van de Confessiones aan. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in u. En in die tijden die nu zijn aangebroken, ook samen met uw vrouw, de tijden die soms ook moeilijk kunnen zijn, wens ik u ook dat telkens weer toe. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in u. En dat zingen we ook met u, dat zingen we ook als gemeente u nu toe met weerklank 440 vers 1 en 4. Blijf dicht bij ons, ga stap voor stap ons voor. Dan volgen wij met rust in het veilig spoor. En juist ook dit lied, omdat in dit lied ook dat perspectief van Sion, van Jeruzalem, van die stad van recht en gerechtigheid en de stad van rust doorklinkt.